Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes thuis. Fijn dat we vandaag door middel van beeld en geluid weer met elkaar verbonden kunnen zijn. In deze dienst zal onze predikant, dominee Zonneberg, voorgaan. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in de gemeente. Voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. We bevelen deze collecten van harte bij u aan. Voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken, verwijzen we u naar de kerkbode en de website. Uw voorbeden en medeleven wordt gevraagd voor de volgende zaken, voor de volgende zieken. Mevrouw Jansen van Eldik uit Elim is ernstig ziek. De heer Stam uit de Ambachtstraat is uit Vrijthof thuisgekomen. De heer Verkerkhoven uit Echteld wordt deze week voor een operatie opgenomen in het Rivierenziekenhuis in Tiel. Met elkaar leven we mee in voorbeden en post. Dat is een kleine moeite, maar een belangrijk gebaar. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Het vijfde vers van Psalm 86. De kerkraad wens u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met samen te zingen uit Psalm 136. Dat is een psalm met steeds weer hetzelfde liedje, hetzelfde refrein. Alleen, dat moet u niet als afgezaagd beschouwen, want het mooiste staat daarin verwoord, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. We zingen de versen 1, 2 en 3 van Psalm 136. Thank you. Na de wet van de Heere onze God willen we zingen op toonhoogte 449. Vader in de hemel, heilig is uw naam. Vader in de hemel, dank u voor uw Zoon. Vader in de hemel, dank u voor uw Geest. Op toonhoogte 449. Maar nu eerst gaan wij voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Hij zei: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Oh,
Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen we. We zijn samengekomen rondom de open Bijbel. Hier in het baken, maar ook thuis in de huiskamer. En met elkaar zijn we verbonden door de middelen van de techniek. Maar met elkaar zijn we ook verbonden door uw woord en door uw geest. En we willen u bidden of u er zo ook zelf bij wil zijn om ons te helpen, te luisteren naar de Bijbel. Om het als een spiegel te laten weerkaatsen in ons leven. Om het te overzien hoe dat geweest, gegaan, gedaan is in de tijd die achter ons ligt en hoe we het moeten doen in het leven dat verder voor ons ligt, om te leven tot eer van u. We willen u danken dat u een God bent die vergeeft, die wegdoet wat wij misdeden. En dat is best heel wat. Als we de 10 geboden hoorden en we overzien ons leven, dan hebben wij geen 10 voor de 10 geboden. Eerder een dikke onvoldoende. En met al die nullen van ons bestaan, mogen we toch bij u aankloppen en vragen, vergeef het ons, o God, wilt u het wegdoen, zo ver achter u werpen, dat zelfs u er niet meer op terugkomt. Want bij u is vergeven ook vergeten. Geef dat we dat mogen merken. Dan kunnen we ook weer opgelucht ademhalen. En verder leven. Uw naam ter eer. We willen u bidden of u ons wil helpen. In dit morgenuur. Om te luisteren. Geef dat onze oren open zijn. Maar ook onze harten kloppen tot uw dienst. Geef ons een stem om te spreken, een stem om te zingen en vingers om het orgel te bespelen en de techniek te bedienen. En laat alles mogen meewerken tot meerdere glorie van uw naam. U bent het waard, u blijft het waard. Wil ons horen uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. Wij willen met elkaar opnieuw een gedeelte lezen uit de Handelingen van de Apostelen. Vanmorgen beginnen we te lezen in hoofdstuk 15 vanaf vers 36. En dan lezen we door in hoofdstuk 16 tot en met vers 12. Handelingen 15 vanaf vers 36. En na enkele dagen zei Paulus tegen Barnabas: laten we nu terugkeren en onze broeders bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben, en zien hoe het met hen gaat. Nu wilde Barnabas Johannes, die ook Marcus heet, meenemen. Paulus achtte het echter juist om hem, die hen van Pamphylië af verlaten had en niet met hen meegegaan was naar het werk, niet mee te nemen. Er ontstond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Maar Paulus koos Silas en vertrok nadat hij door de broeders aan de genade van God opgedragen was, en hij reisde door Syrië en Cilicië en sterkte de gemeente. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan, en zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium, Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden. Want ze wisten alle dat zijn vader een Griek was. En toen ze de steden langs reisden, brachten ze hun de bepalingen over van de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat ze door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, probeerden ze naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat ze Mysie voorbij gereisd waren, kwamen ze in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden we meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij verbleven een aantal dagen in die stad. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder onderstrepen vanmorgen de verzen 5, 6 en 7 uit Handelingen 16, waar we lazen: de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat ze door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden ze door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, probeerden ze naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. Tot zover. Eerst nu even iets voor de kinderen. Misschien ken je dat liedje wel. Ho, stop, sta eens even stil. En dat gaat dan nog verder. Soms gebeurt het zomaar ineens dat je stil komt te staan. Of stil komt te liggen. Dat heb ik van de week gezien, misschien jullie ook wel, op dat filmpje op nos.nl. Het gebeurde in Rotterdam. En dat was een schip met containers. En dat voer daar op de Nieuwe Maas. En ineens lag die boot stil. Had ze ankers niet uitgegooid? Had hem niet ineens in zijn achteruit gezet of zo? Want dan staat een boot zomaar nog niet ineens stil. Maar het kwam omdat misschien de kapitein of degene die het schip beladen moesten een beetje dom bezig waren geweest. Ze hadden het schip met containers te hoog opgestapeld. En toen voer dat schip met die containers zomaar tegen de brug aan. Toen lag hij stil. Een paar containers die tuimelden zomaar het water in en dreven wat verder of zonken gelijk, net wat erin zat. En dan sta je dus, lig je dus ineens stil, terwijl dat niet de bedoeling was. Je had het idee, ik moet nog een eind. Misschien wel naar Hoek van Holland of een andere haven, weet jij wel. Ineens stil. Vanmorgen gaat het in de preek over ho, stop. Maar dan niet omdat je een containerschip bent wat te hoog geladen is. Maar omdat de Heilige Geest je tegenhoudt. Stop. Hier niet verder. Ga maar terug. best een spannende geschiedenis waar we het vanmorgen over gaan hebben. Probeer maar te luisteren. Maar we gaan eerst zingen. En dat doen we uit Psalm 63, de verzen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63, 1 en 2. Gemeente des Heren, vorige week toen stonden we stil bij de eerste zendingsreis van Paulus. En dan met name bij zijn terugkomst, zijn thuiskomst daarvan. En wat doe je dan, hè? Als je thuiskomt van een lange reis, dan zou ik mijn telefoon pakken, of mijn tablet, en alle foto's en filmpjes die ik onderweg gemaakt had, die zou ik aan iedereen laten zien, met iedereen delen. En zo het een en ander erbij vertellen om het verhaal compleet te maken. Kijk, hier waren we. En daar maakten we dit en dat mee. En dit zal ik ook nooit vergeten, wat er daar gebeurde. En dan komt het volgende verhaal. Hoogtepunten. Topics. Maar ja, een smartphone of een tablet, die had Paulus niet. Maar wel is die druk om iedereen deelgenoot te maken van de wederwaardigheden van de gemeente die hij heeft bezocht. Door te vertellen, door te verhalen. Ah, dan moet je wel willen luisteren natuurlijk. Daar begint het mee, met horen, met luisteren. Het is denk ik wel eens goed als je daarvan op de hoogte wordt gebracht, van wat anderen hebben meegemaakt onderweg en wat ze zo graag met je willen delen. Niet alleen op vakantie, maar ook van de week en op school en onderweg, in de winkel, in de natuur, op de markt van je leven. Moet je horen. Maar dan ook betrokken op God. Dat bemoedigt. En dat houdt je dan ook een spiegel voor. Moet je luisteren wat ik nu weer meemaakte en hoe ik daarin Gods hand zag. Na die eerste zendingsreis te hebben gehad, volgt al vrij spoedig de tweede. Het is net alsof Paulus zich geen tijd van rust gunt om even op adem te komen. Hij moet verder. Hij gaat echt niet zitten duimen draaien. En toch is die tweede zendingsreis totaal anders van karakter dan die eerste. Die eerste zendingsreis, zou je kunnen zeggen, was zaaien, rondstrooien. Het woord van God, de vrijheid in Jezus Christus, verkondigen. Die eerste reis zouden we vandaag de dag missionair noemen. Een echte zendingsreis. Voor die mensen daar was de boodschap nieuw. En de mensen die horen ervan op. Ze kijken ervan op. Groot nieuws in streken waar die boodschap voor het eerst gebracht werd. Maar die tweede reis, die zou je een soort, niet zozeer missionair, maar meer een pastoraatsreis kunnen noemen. Een soort huisbezoekreis. Je zou die reis wel een beetje kunnen vergelijken met wat we vroeger ook in onze kerk kenden, de visitatie. He, dan kwam er ergens uit de provincie een dominee met vaak een ambtsdrager die een secretaris was, een scriba. En die kwamen samen op visite in jouw gemeente. En dan gingen ze vaak aan het eind van de middag naar de pastorie toe om daar een gesprek te hebben. Er werd gelegenheid gegeven aan de gemeenteleden om hen te ontmoeten. het een en ander te vertellen, te bevragen, dingen te melden misschien wel. En aansluitend was er een vergadering met de kerkenraad. En ook daar in zo'n kerkenraadsvergadering werd dan gehoord en gedeeld van hoe gaat het nou hier in Ochten? Hoe gaat het nou met de predikant en met de kerkenraad en met de gemeenteleden, met jongeren en met ouderen? En daar kwam dus bij zo'n kerkelijke visite, kwam het hele gemeenteleven langs, ter sprake. Het wel en het wee. En wat gaat er goed? Nou, noem eens wat. En wat kan beter? Zeg het maar. Wat zijn mooie voorvallen? Wat zijn minder mooie, vervelende kwesties? Het kon allemaal ter tafel komen. En in dat licht staat eigenlijk die tweede zendingsreis van Paulus. Je hoort dat aan wat Paulus opmerkt aan zijn metgezel Barnabas, als hij zegt: laten we nu terugkeren en onze broeders en zusters bezoeken in elke stad waar wij het woord van de Heere verkondigd hebben. En dan komt het. En zien hoe het met hen gaat. Anders gezegd, laten we eens gaan kijken wat er van geworden is. Dat we daar en daar en daar het woord van God hebben gebracht. Dat is heel opmerkelijk, als je dat zo leest en hoort, dat Paulus dat zegt. Want dan hebben die twee blijkbaar met elkaar te maken. Dat ergens het woord van God gebracht wordt en hoe het met je gaat. Dat zijn geen twee losse onderdelen, maar die grijpen in elkaar. Het woord verkondigd krijgen en hoe het dan met je gaat. Met andere woorden, de verkondiging van het woord van onze God, dat doet je wat. Dat laat je niet koud, dat laat je niet onbetrokken, dat laat je niet onbewogen. Het doet je wat. Niet onbewogen, het zet je juist in beweging, kun je nagaan. Ik bedoel, dat moet je eens nagaan bij jezelf. U, jij en ik bij mezelf. Wij bij onszelf. Wat deed en doet de verkondiging van het woord van onze God met me? Hoe gaat het met je? Wat deed het je? En hoe gaat het nu met je, nu je ook vandaag weer het evangelie van onze Heer Jezus Christus thuis bezorgd krijgt, te horen krijgt, te zien krijgt? Gaat het goed met je? Ook geestelijk, hè, in je relatie met God? En vandaar ook in je verhouding met je naaste, met elk ander. Want, zei ik net, dat grijpt in elkaar. Dat zijn geen los verkrijgbare onderdelen. Het grijpt in elkaar. Niet losbellen, want dan lijkt het nergens meer op. Dat is het opmerkelijke van het woord en de verkondiging daarvan. Het woord maakt je vrij, hè, om Jezus wil, maar het laat je niet vrij tegelijkertijd. Hoe gaat het met je? Hoe is je relatie tot God en je naaste, elk ander? Dat is best een goede vraag, zeggen we dan tegenwoordig. Soms om maar geen antwoord te hoeven geven. Maar dat ik dat best een goede vraag vind, merk ik daaraan dat Paulus en Barnabas, die zo fijn op reis zijn geweest op die eerste zendingsreis, samen toch een akkefietje hebben. Hey Paulus, hoe gaat het met je? En Barnabas, hoe gaat het met je en met jullie samen? Wat was het geval? Nou, Barnabas, die wil graag op die tweede zendingsreis ook Marcus, Johannes Marcus, de evangelist, meenemen. Maar Paulus is daar tegen. Hij heeft die slechte ervaringen mee met deze man. En dan wordt het dus eigenlijk een beetje ja tegen nee. Dat kan blijkbaar. Heb je het woord gebracht? En hoe gaat het nou mee? Nou, we hebben ruzie. Het geeft verbittering, staat er, tussen Paulus en Barnabas. En dan gaan ze ieder met een ander onderweg. Allebei wel voor dezelfde zaak, goddank, maar niet meer samen. Paulus die gaat met Silas en Barnabas die gaat met Marcus. En onderweg wordt dan aan dat eerste duo, hè, Paulus en Silas, daar wordt dan Timotheus nog gekoppeld. En met z'n drieën maken ze dan een rondreis door Klein-Azië. En het blijkt niet alleen een vraag te zijn van hoe gaat het nou met jullie? He, sinds we de vorige keer hier waren en het evangelie hebben gebracht. Maar ze laten ook nog weer wat achter. Ze brengen wat, zeg maar, vanuit het hoofdkantoor, vanuit Jeruzalem, mee. Bepaalde instructies, verordeningen. Je kunt die lezen in Handelingen 15. Ze dienden zich bijvoorbeeld te onthouden van dingen die door de afgoden besmet zijn. Ze dienden zich te onthouden van ontucht. Ze dienden zich te onthouden van het verstikte en van bloed. En je leest dat de gemeente opbloeien. Ze werden in het geloof bevestigd. En het aantal nam dagelijks toe. Vind je het niet geweldig? Prachtig om te lezen. Bemoedigend om jaloers op te worden, ook in 2020. Als je dat tegenkomt onderweg op je zendingsreis. De zaak van het evangelie van onze Heer Jezus Christus groeit en bloeit. Ach nee, en daar sla je niet jezelf op de borst. Maar dan kun je danken voor gewas op je arbeid. Die je in Gods dienst hebt mogen verrichten. Maar dan verder. Je zou haast denken van, het loopt als een tierenlier. Het gaat haast vanzelf. En het gaat wel door. En het komt wel verder. Eigenlijk hebben we daar geen omkijken meer naar. De gemeente groeit en bloeit en neemt toe. Maar, dan ineens is dat ho. Stop. Daar. Want dan komt er een blokkade. Dan is er ineens in hoofdstuk 16 dat zesde en dat zevende vers. Versen waar kort na elkaar een halt wordt toegeroepen. En ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als ik dat zo lees, En het liep zo goed en het ging zo leuk en het was zo mooi met Paulus, Silas en Timotheus. Groei en bloei. Als ik dat zo lees, dan overvalt me dat behoorlijk. Want ik verwacht dit niet. Dat ho. Stop. Kijk, als ik van hier vandaan naar Utrecht moet, dan kijk ik altijd even van, staan er soms files? Want je weet het, hè, in de file is het ineens ook, ho, stop. En dat is niet leuk, en dan moet je achteraan sluiten en geduld hebben. En dan kun je van lieverlee wel weer verder om Utrecht te bereiken met zoveel vertraging. En je houdt er dan misschien wel wat rekening mee. Nederland is een fileland. Maar als je gestopt wordt door de Heilige Geest, wie verwacht dat nou? Het patroon in de handelingen van de apostelen was toch eerder dat de Heilige Geest stuwt en stuurt. He, zoals Filippus onderweg naar die kamerling moet toestappen en op zijn weg wordt geplaatst. Een eindje mee te reizen op die kar door de Heilige Geest. Ga er naartoe, Filippus. Maar hier is het ineens anders. Door de Heilige Geest werden ze verhinderd het woord in Azië te spreken. Zo. Maar waarom dan? Hoe komt dat? Waarom? En ik dacht nog wel, het evangelie heeft haast. Het moet maar gauw verder. En gelijk daarachteraan, in vers 7, daar lezen we dat ze naar Bithynië willen. Maar de geest liet het hen niet toe. In 6 een spreekverbod. In 7 een reisverbod. En hebben ze net een hoofdstuk of 2 geleden nog gesproken over een open deur voor de heidenen. Hier gaan deuren dicht. Ze komen niet die kant op. Mijn routeplanner die begint dan te vragen, als ik niet doe wat hij zegt, route herberekenen. Want die wil me er toch brengen. Die wil toch dat ik er kom op de plaats van bestemming. Maar hier is het ho, stop, daar niet naartoe, een streep erdoor. Weet je hoe lastig dat is? Als jouw plannen, als jouw overwegingen niet doorgaan. En dan begint het bij mij een beetje te kriebelen. Waarom nou toch? En waarom niet? Ik had het net over die file. Daar leggen ze het je uit. Of er een vrachtwagen met levensmiddelen gekanteld op de snelweg ligt. En het duurt nog wel tot de middag eer dat ze alles hebben opgeruimd. Dan weet je dat. Of dat er paarden loslopen op de snelweg. Of dat er nog langer onderzoek moet worden gedaan door de politie. Allemaal redenen waarom jij er niet door mag. De weg afgesloten. Zoek maar een omweg. Maar hier, waarom? En hoe de geest dat dan duidelijk maakt van stop maar, ho, hier niet heen. Dat zou ik best willen weten. En dat dat ook in mijn eigen leven herkenbaar en herkenbaarder zou zijn. Maar dat is dan een lastige, want de tekst die informeert ons niet daarover. En als je dan allerlei bijbeluitleggers gaat bestuderen en lezen, en je ziet hoe zij het invullen en uitleggen, en elke bijbelverklaarder die geeft weer een ander antwoord op die vragen. En er wordt heel veel gesuggereerd. Er wordt heel veel geredeneerd. En gefilosofeerd. De een denkt dat de Heilige Geest heeft gesproken. Door een droom bijvoorbeeld of door een visioen. En inderdaad, dat kwam en dat komt wel voor. Maar het staat hier niet. Het staat er ook niet bij. Niets staat erbij. Gaat het daar misschien niet om? Een andere bijbelverklaarder die vult het in van dat er misschien wel waarschuwingen zijn gekomen van gemeenteleden uit een andere gemeente. Van daar moet je niet naartoe gaan. En dat dan ingevuld is vanuit de Heilige Geest. Dat de Geest hen als spreekbuis heeft gebruikt. Ja, dat tref je ook wel eens aan. Alleen, het staat er hier niet bij. Of werd het hen misschien duidelijk gemaakt door middel van de weersomstandigheden? Bij mist moet je niet uitvaren. Of waren er misschien gezondheidsredenen van Paulus of Silas of Timotheus? Daar kom je tegen, hè? Dat mensen ziekte uitleggen als een teken van de Heilige Geest. Om maar niet, nou vul het maar in. Lastig. Niet volgens een bepaald patroon kan ik zomaar mijn eigen gang gaan en ik weet wat het volgende stationnetje zal zijn. Weet je, ik kan vaak terugziende, achteraf, soms wel eens dingen verklaren, uitleggen. De Geest brengt mensen soms op wegen die niet te volgen zijn. De Geest brengt blokkades, verhinderingen die niet te begrijpen zijn, die we ook niet kunnen oplossen. Het irriteert ons misschien wel, mateloos. De Geest gooit soms de boel wel eens op zijn kop, in de war, hij chaotiseert de boel. En laten we maar eerlijk zijn, wij weten vaak niet het doel van deze ervaringen, van deze levenservaringen. Weet je, dat komt in onze Bijbel niet zozeer tot uitdrukking en uit de verf. Maar in vers 7 van Handelingen 16 staat eigenlijk dat het hier gaat om de Geest van Jezus. Alleen dat van Jezus hebben ze weggelaten. Omdat dat verder nooit in de Bijbel zo expliciet naar voren komt, hebben ze deze variant maar achterwege gelaten. Hooguit in een kanttekening kom je het nog wel eens tegen. Het zou dan de enige keer zijn dat deze uitdrukking voorkomt in het Nieuwe Testament. Geest van Jezus. Als je daarover nadenkt, zonder dat weg te poetsen, dan is dat best wel mooi. Dat het uiteindelijk niet gaat om die geest, maar om Jezus. Die de weg, de waarheid is en het leven. En dat hij leidt. Oké, dan weliswaar een andere kant op. Maar hij weet wel de weg. Wat dat betreft hebben we altijd weer onze roeping te vervullen. En dat is niet daar waar wij dachten dat we moesten zijn. Maar dat is om te beginnen daar waar we zijn. Waar we geplaatst zijn om te beginnen. Nogmaals, het hoe van het werk van de geest van Jezus is hier niet vermeld. Wel het waarom hij wegen afsloot. Oh ja, waar staat dat dan? Nou, dan moet je even doorlezen. En dan komt het mooie. Paulus moest niet verder Azië in. Hij moest naar Europa. Naar jou. Naar mij. Naar ons. Naar u. Hij moest naar ons werelddeel. Oké, uiteindelijk om in Rome te belanden. Rome, het centrum van de toenmalige wereld. Staat daar een Macedonische man te roepen. Kom over. Help. Het is daar aan de overkant niet stil. Daar klinkt een stem. En dat Macedonië, dat hoort bij Europa. En zo zijn ook wij bereikt geworden. Dat is heel bijzonder, vind ik. Achteraf bezien hoor, toegegeven. Door een halt toe te roepen om nog verder Azië in te gaan. Of naar Bithynië. Naar Macedonië. Door de hand van de geest. Aan de hand van het woord. God laat zich niet leiden. Maar hij leidt. Hij leidt. En hij gaat zelf vooraan. En hij wil mij leiden, u leiden, jou leiden. Zoals hij dat ook heeft gedaan. Toch? Trouwens, hoe gaat het nou met je? Amen. Wij gaan samen zingen uit Weerklank 441, daarvan de verzen 1 en 3. Heer, wijs mij uw weg en leid me als een kind dat heel de levensweg slechts in uw richting vindt. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil u vertrouwt, vrede vindt. 1 en 3 van Weerklank 441. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, wij zijn vaak mensen die plannen hebben en plannen. Woorden die je hetzelfde schrijft. En als onze planning en plannen soms ineens worden doorkruist, weten we soms niet meer hoe we het hebben. Wat nu? En hoe nu verder? En waarom? We danken u dat ook mensen als Paulus en Silas en Timotheus dat meemaakten. Onderweg door Azië, verderop Azië in willend en daar richting Europa gestuurd te worden, geroepen te worden. Zo blijkt achteraf. Om ook een continent als het onze te bereiken. We danken u, o God, dat wij niet vervreemd hoeven te zijn van de verkondiging van uw woord, dat ook het evangelie hier voet aan de grond heeft gekregen. En we bidden van u, wapen ons ertegen dat het weer op zijn retour zou zijn en dat we het maar op zijn beloop laten. Omdat het juist zo van belang is dat een ieder op de hoogte komt en blijft van de heilsfeiten. En daarnaar ook zijn of haar leven inricht. Dat het niet is een aanhoren en we hebben het weer gehoord. Maar dat ook die vraag terugkomt. Hoe gaat het nou met je? In je relatie tot God. In je relatie tot Jezus Christus. In je relatie tot woord en geest. Heere God, we bidden van u. Geef dat we dan niet met de mond vol tanden staan, maar juist een goed getuigenis afgeven van de hoop die in ons is, van het vertrouwen op wie we bouwen, om dat ook door te geven en voor te leven naar anderen toe. En dat hoeft niet met grote woorden, het mag ook met onze daden. We hebben licht te verspreiden, ieder in zijn eigen hoekje, ieder met zijn eigen kaarsje of misschien wel een ledlampje. Heere God, we bidden van u, laat zo uw evangelie nog steeds wereldwijd bekend worden tot in de verste uithoeken. En zegen de mensen die daarmee onderweg zijn, die erop uit zijn getrokken om dat te doen. We willen u bidden voor een ieder onzer, in voor, maar ook in tegenspoed, in vreugde, maar ook in een leven vol zorg, verdriet misschien wel, eenzaamheid. Wilt u erbij zijn? Wegwijs maken, leiding geven, hoop schenken en bemoedigen. We dragen onze ouderen en alleenstaanden aan u op. Voor het werk onder hen mogen we straks onze liefdegaven geven. Geef dat ook deze mensen, op leeftijd gekomen, ook doorgevers zullen zijn van die ene naam onder de hemel gegeven en wat zij al een leven lang met de Heer Jezus Christus mochten meemaken, met u als vader mochten doormaken, opdat daardoor ook jong en oud worden bemoedigd en op weg geholpen en onderweg te zijn. We bidden u voor een ieder die lijdt onder de gevolgen van corona. Geef, Heere God, dat er spoedig een middel wordt gevonden wat het virus te lijf kan gaan. En wil behoeden voor nieuwe golven, uitbraken, die soms zomaar ineens de kop op kunnen steken, zoals we ook horen links en rechts in de wereld in het nieuws. En daar zijn wij niks beter. Heere God, we bidden u voor onze zieken. We denken aan mevrouw Jansen van Eldik in Elim. Wees haar nabij op haar hoge leeftijd en schenk haar kracht naar kruis. We willen u danken dat meneer Stam Vrijthof mocht verlaten, thuis kwam. Wil hem ook daar weer zijn plekje doen vinden en geef hem ook te merken dat u die God bent die je niet loslaat. In het bijzonder bidden we u voor meneer Van Kerkhoven uit Echteld, die morgen een zware operatie zal ondergaan in Tiel. Behoud hem bij het leven, o God, en geef dat de kennis en de kunde van de doktoren mag worden gezegend. Geef dat ook allen die ziek zijn, thuis of elders verpleegden, gedragen worden door helpende handen, door mantelzorgers, die het soms erg zwaar hebben, maar wilt u hen dragen, kracht geven, lust en liefde om het te doen en vol te houden. We bidden nu voor Eline van der Westering, die in de loop van de week afreist naar Groningen om daar baarwerk te doen op de camping. Geef in de ontmoetingen die ze daar hoopt te hebben met jongeren, met ouderen, dat de vonken van uw licht mogen overspringen. En dat het gehoord en gezien en gemerkt mag worden wat deze jongeren beweegt. Geef daarover uw zegen in heel het land. En wil laten merken dat u nog steeds die God bent die ervoor instaat, waarvoor u gegaan bent in uw Zoon, Jezus Christus. Wil ons nabij zijn, ook het verdere van deze dag. Breng ons ook vanavond weer tezamen rondom de middelen van de techniek. En zegen ook dan dominee Wijnhorst, als hij uw woord mag verkondigen, als oud-predikant in ons midden. We vragen het van u, uit genade alleen, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu geven. Er gaat alleen geen zak rond. Er zijn andere middelen, mogelijkheden om dat te doen. U leest ze op de site en op de weekbrief en in het kerkblad. Fijn als u daar gehoor aan gaf en blijft geven, zodat en de diaconie en de broeders van de kerkrentmeesters middelen hebben om ook weer verder te kunnen. Vandaag, als gezegd, is de diaconale collecte voor het werk onder ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. En is de tweede rondgang bestemd voor het werk van de broeders kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De Heere zegene u en uw gaven, van harte aanbevolen. Ons laatste lied is de laatste psalm. Psalm 150. En daarvan zingen we het eerste en het laatste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. Psalm 150, 1 en 3. Thank you. Wij mogen onze weg vervolgen onder de zegen van de Heere onze God, om zo ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.